Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Het slot van het Bijbelboek 2 Samuel, daar zijn we vandaag aan toe. We maken wat grotere stappen door deze Bijbelboeken vol met geschiedenis, maar ik hoop dat het geloofsvertrouwen van mensen die we hierin leren kennen u ook bemoedigd heeft. Er staan echter ook hoofdstukken in dit Bijbelboek die voor ons niet makkelijk zijn om te begrijpen. De vorige keer lazen we bijvoorbeeld over de bloedschuld van Saul en zijn familie. Saul had Gibeonieten vermoord, terwijl Jozua ooit had gezworen dat Israël dat niet zou doen. Het verbreken van een eed ligt zwaar bij God. De zonde van Israël blokkeert de zegen die God wil geven. Er heerst hongersnood. David begrijpt eerst niet waarom die gekomen is, maar, staat er, hij bidt veel. En God antwoordt en laat David weten wat er aan de hand is. En zodra David weet wat het is, onderneemt hij stappen. Hij roept een aantal Gibeonieten bij zich en vraagt wat er nodig is om de schuld ten opzichte van hen te verzoenen. Zij vragen om 7 mannen uit de nakomelingen van Saul. Die worden door hen opgehangen en zo wordt de bloedschuld verzoend. Wij kunnen deze gebeurtenissen niet even goed plaatsen. 1 ding wordt wel duidelijk. Zonde is niet iets om overheen te lopen. God kan dat niet door de vingers zien. Maar tegelijkertijd is hij ook bezig om mensen weer een weg van verzoening aan te wijzen. Want de Heere wil niet dat mensen verloren gaan, maar dat mensen naar hem terugkeren. Later hebben we het danklied van David gelezen. Dit lied is bijna gelijk aan Psalm 18 en opnieuw wordt duidelijk hoezeer David in zijn leven op God vertrouwd heeft. En dat hij daarin nooit beschaamd is door de Heere. Zelfs als David aan alle kanten in het nauw zit, was er bij God altijd een uitweg. En weet u, diezelfde God van toen, van David, wil ook vandaag uw God zijn.
Boven hoofdstuk 23 van 2 Samuel vinden we het opschrift dat de woorden die we nu van David gaan lezen, de laatste woorden van David zijn. Maar het is de vraag hoe we de uitdrukking, de laatste woorden van David, moeten interpreteren. Wellicht moeten we laatste woorden in vers 1 opvatten als het laatste dat David als begenadigd en geïnspireerd zanger heeft mogen produceren. We moeten het niet letterlijk nemen, omdat we de laatste woorden van David ook in 1 Koningen 2 tegenkomen. 2 Samuel 23 vers 1. Hier volgen de laatste woorden van David. David, de zoon van Isaï, spreekt. David, de man die door God werd grootgemaakt. David, de gezalfde van de God van Jacob. David, de lieflijke psalmist van Israël. De uitdrukking David, de zoon van Isaï, spreekt, geeft aan dat we hier met een spreuk te maken hebben. Een spreuk komt het meest voor als inleiding tot een godspraak of een profetie. David omschrijft zichzelf als de zoon van Isaï en als degene die door God is grootgemaakt. Hij is de gezalfde van de God van Jacob en de geliefde zanger van Israëls psalmen. Hij spreekt profetisch omdat de Heere door hem spreekt en zijn woord op zijn tong is. In 1 Samuel 16 is meegedeeld dat de geest van de Heere vaardig werd over David vanaf het moment dat hij gezalfd werd. In vers 1 komen we daarvan een uiting tegen. 2 Samuel 23 vers 2 en 3. De geest van de Heere sprak door mij, en zijn woord lag op mijn tong. De rots van Israël zei tegen mij, wie rechtvaardig heerst over de mensen, heerst in diep ontzag voor God. David zegt hier, dat de Heere, de rots van Israël, tot hem spreekt. In vergelijking met 2 Samuel 22 valt het op dat het woord rots een belangrijke rol speelt. Het geeft een verbondenheid tussen beide liederen aan. De geest van God kwam over David en op die manier schreef hij zijn psalmen. Zo gebruikte de Heere mensen om zijn woorden op te schrijven. In 2 Petrus 1 vers 20 en 21 zegt Petrus, u moet goed onthouden dat niets van wat de profeten in de boeken hebben geschreven, zonder de hulp van de Heilige Geest kan worden uitgelegd. Want zij hebben die woorden niet zelf bedacht, maar de Heilige Geest heeft hen ertoe gedreven, namens God te spreken. De eigenlijke Godspraak begint in vers 3. De Heere voorziet in een heerser die op rechtvaardige wijze het bewind voert over de mensen en die regeert in eerbiedig ontzag voor hem. Deze heerser kan poëtisch vergeleken worden met het morgenlicht bij het opgaan van de zon. 2 Samuel 23 vers 4. Hij is als het morgenlicht, een wolkeloze dageraad, als de zonneschijn na de regen, waarna het tere gras uit de aarde omhoog springt. De heerser wordt vergeleken met de volle helderheid van de zon, die na de regen zorgt voor het opkomen van jong groen. Het geeft aan dat een rechtvaardige en godvrezende koning een zegen voor het land is. 2 Samuel 23 vers 5. Is het niet waar dat het zo met mijn nageslacht zal gaan? Ja, want God heeft een eeuwig verbond met mij gesloten. Zijn overeenkomst is eeuwig en voor altijd bezegeld. Hij zal zich steeds blijven bekommeren om mijn veiligheid en heil. Door een retorische vraag bevestigt David dat voor zijn huis een goede toekomst is weggelegd bij God. De Heere heeft immers een altijd durend verbond met hem gesloten. Het verbond is bezegeld, waarmee wordt aangegeven dat het vaststaat. Vanwege wat de Heere heeft toegezegd, verwacht David dat hij zegen zal mogen ervaren. De zegen van de Heere is geen verdienste van David. Als David zijn verdiende loon had gekregen, zou de Heere nooit een verbond met hem hebben gesloten. Luisteraar, hetzelfde geldt voor u, jou en mij. De Heere kan een mens niet redden op basis van zijn of haar verdiensten. In dat wat de Heere vraagt, schiet ieder mens schromelijk tekort. Paulus verwoordt het in Romeinen 3 vers 23 en 24. Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen, zonder dat het hun iets kost en zonder dat ze het hebben verdiend, omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd. U mag dit woord van de Heere aanvaarden en met beide handen aanpakken. De Heere doet altijd wat hij zegt. Doe als David, vertrouw en geloof de Heere op zijn woord. David zegt, hij zal zich steeds blijven bekommeren om mijn veiligheid en heil. 2 Samuel 23 vers 6 en 7. Maar de goddelozen zijn als dorens die worden weggegooid, want zij beschadigen de hand die hen aanraakt. Men moet gereedschap hebben om ze op te ruimen. Zij zullen worden verbrand. In een tegenstelling gaat de dichter ook in op de vloek die de goddelozen wacht. Ze worden beschouwd als weggewaaide doornstruiken. Dergelijke stekelige losse struiken golden als een plaag en moesten worden vernietigd. Als iemand ze toch moet vastpakken, gebruikte hij een stuk gereedschap. Doornstruiken worden vaak ter plekke verbrand in het vuur. Dit beeld geeft aan wat de toekomst van de goddelozen zal zijn. Jesaja moet in Jesaja 48 vers 22 namens de Heere zeggen, maar zo zegt mijn God, voor de goddelozen is er geen vrede. Is er dan nog wel hoop voor een mens die los is van God, goddeloos? Gelukkig wel. In Romeinen 5, vers 6 en 8 lezen we de uitweg. Christus is immers, toen wij nog hulpeloos waren, op het juiste ogenblik voor ons goddeloze mensen gestorven. Maar God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en hem voor ons te laten sterven, toen wij nog schuldige zondaars waren. Zoveel liefde is er bij niemand anders te vinden. We hebben in 2 Samuel 23 vers 1 tot en met 7 een profetie gelezen over de ideale koning. Bepaalde trekken hebben vorm gekregen in David en ook in Salomo. Toch moeten we erkennen dat beiden ook zondige mensen waren en de Heer hun zonde en schuld moest vergeven. Ook zij vielen onder het oordeel van God. Maar de kracht van het altijd durende verbond met David is van dien aard dat er in een veel later stadium een koning uit het huis van David zou opstaan die wel aan alle genoemde voorwaarden voldoet. Het is de Heer Jezus Christus, de grote zoon van David. 2 Samuel 23 vers 8. Dit zijn de namen van de dapperste helden uit Davids leger. De eerste en belangrijkste was Isboset uit Gachmon. Eens doodde hij tijdens een gevecht in zijn eentje 800 mannen. De versen 8 tot en met 39 geven de namen van de helden van David. Deze vooraanstaande militairen worden verdeeld in 2 groepen. Een groep van 3, vers 8 tot en met 12, en een groep van 30, vers 13 tot en met 39. Binnen deze laatste groep worden er 3 nog extra onderscheiden. Mogelijk moeten we 30 niet letterlijk opvatten en bestond de groep eerst uit 30 man en is daarna uitgebreid. Gezien de aard van de heldendaden mag worden aangenomen dat de eerste categorie wordt gevormd door de meest vooraanstaande helden, van wie de verdiensten te vergelijken zijn met die van de richters. Een onderscheidend kenmerk is dat al deze mannen hun heldendaden alleen hebben verricht. De mededeling dat de Heere een grote overwinning heeft gegeven, vers 10 en 12, vertoont overeenkomst met de beschrijvingen van de richters, Rechters 15, en van koning Saul, 1 Samuel 11. De tweede groep zal een iets lagere status hebben gehad. Dat blijkt onder andere uit het feit dat de beschreven heldendaden iets minder spectaculair zijn en dat hun daden samen met anderen worden verricht. Het grootste deel van de genoemde personen is ons onbekend. In de versen 8 tot en met 12 gaat het over de 3 belangrijkste helden van David. De belangrijkste is Isboset, de aanvoerder van de 3. Hij doorboorde met zijn speer 800 man bij 1 gelegenheid. Hij was bij David toen de Israëlieten de Filistijnen hoonden in Pas Damim, 1 Kronieken 11. Vervolgens verzamelden de Filistijnen zich tot de strijd en trokken de Israëlieten zich terug. Maar El-Azar hield stand en versloeg de Filistijnen totdat zijn hand zo moe en stijf geworden was dat deze vastkleefde aan het zwaard. Op die dag schonk de Heer een grote overwinning. Het leger van Israël kwam toen terug en ging achter El-Azar aan om te plunderen. De laatste van de 3 helden is Samma, de zoon van Age uit Harar. Hij wordt in verband gebracht met een gebeurtenis waarbij de Filistijnen zich verzamelen bij Lehi, waar zich een stuk land met linzen bevond. Het leger van Israël vluchtte toen voor de Filistijnen. Maar Samma stelde zich op in het midden van het linzenveld en wist het stuk grond te behouden. Wellicht heeft Samma zich op een zodanige wijze opgesteld dat geen Filistijn er langs kon komen. Hij versloeg de Filistijnen en de Heere bewerkte een grote overwinning. 2 Samuel 23 vers 13 tot en met 15. Toen David in de grot van Adullam verbleef en het invasieleger van de Filistijnen zich in het dal van Rephaïm bevond, gingen 3 van de 30 hoogste officieren van het Israëlitische leger in de oogsttijd naar hem toe om hem een bezoek te brengen. David was op dat moment in de vesting op de berg, want Filistijnse stoottroepen hadden kort daarvoor het dichtbijgelegen Bethlehem ingenomen. David zei, ik heb zin in een beker helder water uit de stadsput in Bethlehem. Die put lag vlak bij de stadspoort. In de versen 13 tot en met 39 worden helden genoemd die iets minder belangrijk zijn dan de eerste 3. Als eerste worden drie personen uit de 30 hoogste officieren genoemd. Deze helden, waartoe we ook Abizai en Benaja rekenen, kwamen eens tijdens de oogsttijd bij David, die zich toen bevond in de spelonk van Adullam. Er waren toen Filistijnse troepen in het dal van Refaim en David was in de bergvestingen, wat erop duidt dat deze gebeurtenis zich afspeelt in de tijd van Saul, toen hij als balling met zijn mannen rondtrok in Juda. De tekst vermeldt ook dat de Filistijnen Bethlehem hadden ingenomen. Na deze omschrijving van de situatie wordt opgemerkt dat David dorst kreeg. Dat is niet verwonderlijk, omdat de gebeurtenis plaatsvond tijdens de hete en droge oogsttijd. David zei, ik heb zin in een beker helder water uit de stadsput in Bethlehem. Er zal in dat gebied voldoende water zijn geweest. Maar hij verlangde juist naar het water uit de stadsput. De drie helden breken door naar het legerkamp van de Filistijnen en scheppen water uit de put van Bethlehem, die zich bij de poort bevindt. Ze nemen het water mee en brengen het bij David. Maar David weigert van het water te drinken en plengt het voor de Heere. Plengoffers kunnen met olie of wijn worden gebracht. Het is niet zeker of we in dit geval over een officieel plengoffer kunnen spreken. Het kan evengoed een spontane handeling van David zijn geweest. In vers 17 verklaart David zijn reactie door te zeggen dat het verre van hem is om dit te doen en benoemt het water als het bloed van de mannen die met gevaar voor eigen leven op weg zijn gegaan. De actie van de drie helden zal diepe indruk hebben gemaakt. Het maakt ook duidelijk tot welke vormen van loyaliteit David weet te inspireren. Voordat er een verdere opsomming van de helden van David komt, wordt er eerst een beschrijving gegeven van de daden van Abizai en Benaja, mannen die waarschijnlijk deel uitmaakten van het in vers 13 tot en met 17 genoemde groepje van drie. 2 Samuel 23, vers 20 tot en met 22. Verder was er dan nog Benaja, de zoon van Jojada, een moedige soldaat uit Kabseel. Benaja doodde twee helden, zonen van Ariel, uit het leger van Moab. Een andere keer liet hij zich in een kuil zakken, waarin een leeuw terecht was gekomen. Hoewel er sneeuw lag en alles glad was, doodde hij de leeuw. Weer een andere keer bond hij, slechts gewapend met een stok, de strijd aan met een Egyptenaar die een speer had. Hij wrong de speer uit de handen van de Egyptenaar en doodde hem met zijn eigen wapen. Benaja verwierf zich naam onder de tweede groep van drie helden. Hij verwierf zich ook gezag onder de 30, maar drong niet door tot de belangrijkste drie. In de versen 23 tot en met 39 volgt een opsomming van de helden die omschreven zijn als de 30. Het gedeelte eindigt met 2 Samuel 23 vers 39. En tenslotte de Hetiet Uria, 37 in totaal. Uria was een van Davids helden en de man van Batsheba. Wat herinnert aan een zwarte bladzijde uit het leven van David. De lijst eindigt met het noemen van het totaal aantal helden. Een probleem is dat 2 Samuel 23 36 namen bevat en vers 39 er 37 noemt. Het probleem valt op te lossen als we ervan uitgaan dat de in vers 32 genoemde zonen van Jasen twee personen zijn. De 37 helden zijn hoofdzakelijk afkomstig uit het stamgebied van Juda en Benjamin. Sommigen komen uit noordelijker gebieden en een aantal zijn huurlingen uit andere volken of zijn gevlucht uit hun vaderland. 2 Samuel 24 vers 1 en 2. Opnieuw kwam de toorn van de Heere tegen Israël tot uitbarsting, en hij gaf David opdracht maatregelen te nemen door een volkstelling onder Israël en Juda te houden. De koning zei tegen Joab, de opperbevelhebber van zijn leger, houd een telling onder alle stammen van het ene einde van het land tot het andere, zodat ik te weten kom hoeveel mensen er zijn. Het laatste hoofdstuk van 2 Samuel begint met de mededeling dat de toorn van de Heere opnieuw ontbrandt tegen Israël. De opmerking dat het weer gebeurde is een verwijzing naar 2 Samuel 21, toen een vloek op het volk lag in verband met de zonde van het huis van Saul. De oorzaak van de toorn van de Heere in dit hoofdstuk wordt niet toegelicht. Gods toorn heeft tot gevolg dat hij David tegen het volk opzet door hem te bewegen een volkstelling onder de Israëlieten en Judeërs te houden. De telling wordt een aanleiding tot zonde. In de verzen 3 tot en met 9 lezen we een gesprek tussen Joab, de opperbevelhebber van het leger, en David. Het gaat over de vraag waarom de koning een volkstelling wil houden. In 1 Kronieken 21 horen we Joab zelfs zeggen: waarom laat u deze schuld op Israël? Joab is er niet gerust op, maar hij en de andere legerofficieren moeten er toch aan geloven en trekken het hele land door. Na 9 maanden en 20 dagen komen ze in Jeruzalem terug. En de uitkomst? 800.000 dienstplichtigen in Israël en 500.000 in Juda. 2 Samuel 24 vers 10 tot en met 13. Maar, nadat de volkstelling was voltooid, kreeg David last van zijn geweten en zei tegen de Heere: ik heb zwaar gezondigd. Vergeeft u mij alstublieft deze domme en goddeloze daad? De volgende morgen sprak de Heere tegen de profeet Gad, die altijd de woorden van God aan David overbracht. De Heere zei tegen Gad: zeg tegen David dat ik hem uit 3 dingen zal laten kiezen. Daarna zocht Gad David op en vroeg hem: waar kiest u voor? 7 jaar hongersnood in het hele land? 3 maanden lang vluchten voor uw vijanden? Of 3 dagen lang pest in uw land? Denk hierover na en laat mij dan weten welk antwoord ik God moet geven. Een telling is per definitie niet verkeerd. En wij hoeven de tekst niet uit te leggen in de zin dat de Heere met de opdracht tot de telling David heeft aangezet tot zondigen. David gaat er op zijn eigen manier mee om. Hij stuurt geen ambtenaren, maar legerofficieren om te tellen. Het is blijkbaar Davids bedoeling zijn eigen militaire kracht in kaart te krijgen. Ook betaalt David niet de verplichte heffing bij een telling van het volk. Een dergelijk eigenzinnig optreden van David heeft tot gevolg dat hij het oordeel over zichzelf afroept. Uiteindelijk ziet David dat ook in en zegt: ik heb zwaar gezondigd, vergeeft u mij alstublieft deze domme en goddeloze daad. De Heere laat David een straf uitkiezen. Davids antwoord aan de Heere is opmerkelijk. 2 Samuel 24 vers 14. David werd vreselijk bang en zei: het is beter in de handen van God te vallen, want zijn genade is groot, dan in de handen van mensen. De Heere gaf David een keuze uit 3 straffen. David zei tegen de Heere dat hij niet in handen van mensen wilde vallen. Hij was bereid in de handen van God te vallen, omdat hij wist dat de Heere een genadegod is. De Heere besloot de pest over Israël te sturen. Er stierven 70.000 mensen. Maar toen de engel op het punt stond Jeruzalem te vernietigen, kreeg de Heere spijt en gaf hem opdracht te stoppen. Op dat moment stond de engel op de dorstvloer van de Jebusiet Arauna. Toen David de engel zag, zei hij tegen de Heere: ik ben degene die heeft gezondigd. Wat heeft dit volk gedaan? Keer uw toorn toch alleen tegen mij en mijn familie. 2 Samuel 24 vers 18. Die dag ging Gad naar David en zei tegen hem: bouw een altaar voor de Heere op de dorstvloer van de Jebusiet Arauna. David gehoorzaamt aan het gebod van God en gaat naar deze hoger gelegen dorstvloer. Arauna ziet de koning en zijn dienaren naar boven komen en buigt zich diep voor hem neer. David wil de dorstvloer kopen om er een altaar voor de Heere te bouwen, zodat de plaag ophoudt. Arauna wil alles aan David schenken. Maar David wil de Heere geen brandoffers aanbieden die hem niets kosten. 2 Samuel 24 vers 24. Daarom betaalde David hem 50 zilverstukken voor de dorstvloer en de ossen. Daar bouwde hij een altaar voor de Heere en bracht brandoffers en vredeoffers. En de Heere verhoorde zijn gebed. De plaag hield op. In 1 Kronieken 21 wordt een veel hoger bedrag genoemd, 600 goudstukken. De koopprijs van een spelonk van Machpela bedroeg 400 zilverstukken, Genesis 23. Wat zou kunnen betekenen dat het bedrag van 50 zilverstukken erg laag of te laag is voor een dorstvloer met ossen? De precieze waarde van de dorstvloer is niet vast te stellen. Misschien omvat het bedrag in Kronieken de hele Tempelberg, maar dat bedrag komt aannemelijker over dan de hier genoemde 50 zilverstukken. In 2 Samuel 24 wordt David getoond als zondaar, maar ook zijn berouw komt in de gebeurtenis naar voren. Daarnaast mogen we zien dat hij door Gods genade en persoonlijke schuldbelijdenis tot verootmoediging komt en weer in een herstelde relatie met de Heere komt te staan. De Heere heeft David gerechtvaardigd. Treffend is ook dat hij in vers 17 optreedt als herder voor zijn volk. Zowel 2 Samuel 24 als ook 1 Kronieken 21 wordt afgesloten met verzoening voor het volk. Op de plek waar David verzoening tot stand heeft gebracht, wordt later de tempel gebouwd. In de volgende uitzending maken we een begin met het Bijbelboek 1 Koningen en lezen we 1 Koningen 1 vers 1 tot en met 2 vers 2.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 8432. 0342 47 8432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770. AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.